luistert naar het programma van de Reformatorische Omroep.
Goedenavond, luisteraar. Hartelijk welkom bij de Bijbelstudie Volhardend Vertrouwen door dominee Van der Zwan uit Sliedrecht. In de ondertitel van het boekje dat bij de manier is uitgekomen, Op weg met oud-testamentische gelovigen. En vanavond zijn we al aan het 8e hoofdstuk toe. Het geloof van Abraham beproefd, Hebreeën 11, vers 17 tot 19. Maar als we de titel zo aankondigen, dan weet u al waar het over gaat. En die geschiedenis ga ik nu lezen uit Genesis 22... vers 1 tot 19. Dus Genesis 22. En daar luidt het woord van de Heere als volgt. En het geschiedde na deze dingen dat God Abraham verzocht. Hij zei tot hem: Abraham. En hij zei: zie, hier ben ik. En hij zei: neem nu uw zoon, uw enige die gij lief hebt, Isaac, en ga heen naar het land Moria en offer hem aldaar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. Toen stond Abraham des morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam twee van zijn jongens met zich en Isaac zijn zoon. Hij kloofde hout tot het brandoffer en maakte zich op en ging naar de plaats die hem God gezegd had. Aan de derde dag, toen hief Abraham zijn ogen op en zag die plaats van verre. Abraham zei tot zijn jongens: blijft gij hier met de ezel, en ik en de jongens zullen heen gaan tot daar, en als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen wij tot u wederkeren. Abraham nam het hout des brandoffers en legde het op Isaac, zijn zoon. Hij nam het vuur en het mes in zijn hand en zij beiden gingen tezamen. Toen sprak Isaac tot Abraham zijn vader en zeide: mijn vader. En hij zei: zie, hier ben ik, mijn zoon. Hij zei: zie het vuur en het hout, maar waar is het lam tot het brandoffer? En Abraham zei: God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen zij beiden tezamen. En ze kwamen ter plaatse die hem God gezegd had, en Abraham bouwde aldaar een altaar, en hij schikte het hout en bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar boven op het hout. En Abraham strekte zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel des Heeren riep tot hem van de hemel en zei: Abraham, Abraham. En hij zei: zie, hier ben ik. Toen zei hij: strek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat gij Godvrezende zijt en uw zoon uw enige van mij niet hebt onthouden. Toen hief Abraham zijn ogen op en zag om, en zie, achter was een ram in de verwarde struiken vast met zijn horenen. En Abraham ging, nam die ram, offerde hem ten brandoffer in zijn zoons plaats. En Abraham noemde de naam van die plaats: de Heere zal het voorzien, waarom heden ten dagen nog gezegd wordt: op de berg des Heeren zal het voorzien worden. Toen riep de engel des Heeren tot Abraham ten tweede male van de hemel en zeide: ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heere, daarom dat gij deze zaak gedaan hebt en uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, voorzeker zal ik u grotelijk zegenen en uw zaad zeer vermenigvuldigen als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever der zee is. En uw zaad zal de poort zijner vijanden erfelijk bezitten. En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, naardien gij mijn stem gehoorzaam geweest zijt. Toen keerde Abram weder tot zijn jongens en zij maakten zich op en zij gingen tezamen naar Berseba. En Abram woonde te Berseba. Tot zover de schriftlezing. Ter inleiding op de Bijbelstudie over het geloof van Abram dat beproefd wordt, hoort u nu Psalm 84.
Beste luisteraar, vanavond willen we nadenken over de versen 17 tot 19 van Hebreeën 11. Ik lees u die versen voor. Door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Isaac geofferd. En hij die de beloften ontvangen had, heeft zijn enige geborene geofferd. Tot de welke gezegd was, in Isaac zal u het zaad genoemd worden, overleggende dat God machtig was hem ook uit de doden te verwekken, waaruit hij hem ook bij gelijkenis wedergekregen heeft. Luisteraar, de aartsvaders zijn in Hebreeën 11 inmiddels in hun volhardend vertrouwen op Gods beloften uitgebreid aan ons voorgesteld. In de versen die we in de vorige Bijbelstudie behandeld hebben, werden ze niet apart en met name genoemd, maar werden ze gezamenlijk behandeld in de vreemdelingschap die ze alle drie deelden. Vanaf vers 17 komen ze nog een keer aan de orde. De schrijver van de Hebreeënbrief wil om te beginnen nog iets kwijt over het geestelijk leven van de vader aller gelovigen, Abraham. Wie zijn leven kent, kijkt niet op van de grote plaats die hij daarmee krijgt in dit hoofdstuk. Het volhardend vertrouwen, waar het in Hebreeën 11 steeds om te doen is, blijkt op heel wat momenten in het leven van deze man. Niet alleen bij het vertrek uit Ur, en ook niet alleen bij het wachten op de vervulling van de belofte, of dat nu het beërven van Kanaan betrof of de geboorte van Isaac. Er is nog een moment in Abrahams leven geweest. We lezen daarvan in Genesis 22, waar zijn geloof tot een haast huiveringwekkende hoogte is gestegen. De schrijver bepaalt ons bij de aangrijpende geschiedenis waarin Abraham geroepen wordt om zijn zoon te offeren. Een geloofsbeproeving die zijn weerga niet kent. Hoewel niemand op dezelfde aangrijpende wijze beproefd wordt als Abraham in Genesis 22, is de beproeving wel iets dat eigen is aan het geloof. Daarom wil de schrijver er in het kader van dit hoofdstuk toch op wijzen en is het voor ons nuttig om er acht op te slaan. Hier zijn lessen te leren, voor beproefde en voor mensen die voorspoed kennen. Voor ouderen en ook voor jongeren. Er zijn van die momenten in een mensenleven, u heeft dat zelf misschien ook wel eens gehad, dat alles goed lijkt te gaan, alles loopt zoals men dan zegt op rolletjes en dan opeens valt er een schaduw over je leven. Een telefoontje waarin je wordt meegedeeld dat er iemand is overleden in de familie of in de kennissenkring. Een gesprek met de dokter die je onderzocht heeft en die slecht nieuws heeft. Iets wat je leven ineens tot stilstand brengt. Iets wat de koers van je leven in één klap verlegt. Het klassieke voorbeeld uit de schrift is natuurlijk de geschiedenis van Job. De godvruchtige man uit Uz, die zoveel voorspoed had en die er de Heere ook oprecht dankbaar voor was, maar die ineens de rampspoed op zijn hoofd ziet neerdalen als hij alles kwijtraakt. Zijn bezit, zijn kinderen, zijn gezondheid. De schrift vertelt dat Abraham ook zo'n dag heeft beleefd. Terwijl je van zijn leven ook zou kunnen zeggen dat het nu juist de goede kant op gaat. Hij heeft wel veel meegemaakt. Hij moest op Gods roepstem uit zijn geboorteland vertrekken en dat viel niet mee. En hij moest niet alleen zijn land en zijn volksgenoten achterlaten, maar hij raakte ook stukje bij beetje zijn hele familie kwijt. En eenmaal in Kanaan, het land van de belofte, heeft hij het ook niet altijd gemakkelijk gehad. Zeker ook niet als het ging om het wachten op het moment dat God zaad zou geven. Maar inmiddels is Isaac geboren. En Abraham mag als godvruchtig mens onder de zon van Gods goedertierenheid zijn levensdagen slijten. Hij heeft iets gezien van de vervulling van de belofte, al zijn er nog zoveel beloften die nog niet vervuld zijn. Maar Isaac heeft hij in ieder geval. En dan gebeurt ineens dat ontzettende. Dan komen die woorden die je ook niet zonder ontroering kunt lezen, als de Heere tot Abraham komt en zegt: neem nu uw zoon, uw enige, dien gij lief hebt. Je zou zeggen, nou moet voor Abraham de wereld instorten. Wat een verschrikkelijk bevel, en nog wel uit de mond van God. Nadenkend over die opdracht, moet je zeggen dat er meerdere kanten aan zitten, die het voor Abraham tot een onvoorstelbaar zware beproeving hebben gemaakt. Om te beginnen is het een beproeving van zijn liefde geweest. Dat kan elke vader zich voorstellen. Abraham is oud geworden en heeft dan uiteindelijk op zijn 100ste levensjaar toch nog die zoon gekregen, die naar het woord van God de erfgenaam van de belofte zou zijn. Als hij die kwijt moet raken, wordt toch de liefde van deze vader bijzonder op de proef gesteld. En je hoort dat ook in de bewoordingen van Genesis 22. Neem nu uw zoon, je kind, vlees van jouw vlees, been van jouw gebeente. Uw enige, zegt God erbij. Inderdaad, op een bepaalde manier was Isaac Abrahams enige geborene. Zelfs wanneer je bedenkt dat Ismaël er ook nog was. Want de kanttekenaren op de Statenvertaling merken terecht op dat Isaac de enige zoon was die uit de vrije en niet uit de dienstbare was geboren en die de enige erfgenaam van de belofte zou zijn. Hij is de enige die wat dat betreft telt. En hij is degene die Abraham lief heeft. Dat begrijpt u toch wel? De zoon die Abraham op zo hoge leeftijd nog gekregen heeft, dat is een oogappel. Zoals dat vaker zo beleefd wordt door ouders die op latere leeftijd nog een kind krijgen. En juist die jongen moet Abraham gaan offeren. Offeren. Dat betekent in gewoon Nederlands dat hij hem als een beest moet slachten en vervolgens moet verbranden. Een onvoorstelbaar zware beproeving van zijn liefde. Daar komt echter iets bij wat het bevel van God nog erger maakt. Want behalve een beproeving van zijn liefde, is het ook een beproeving van Abrahams geloof. De Hebreeënschrijver zegt dat dit nu juist de jongen is waar Abraham beloften over had gekregen. Vers 18 zegt van hem, tot de welke gezegd was, in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Of, zoals iemand het eens vertaalde, in Isaac zal men van zaad spreken voor u. Dat was de belofte. Via de lijn van Isaac zal het verbond van Gods genade zich een weg banen door de wereldgeschiedenis en daarbij zal via Isaac de belofte vervuld worden die sprak over de komst van Christus, het vrouwenzaad. Maar wat een dilemma levert dat op. Met het oog op de komst van Christus moet Isaac blijven leven. Want de zaligmaker moet via deze jongen komen. Maar hij is nog niet eens getrouwd. Isaac heeft nog geen nageslacht. Hoe moet dan de belofte van God ooit werkelijkheid worden? En wat komt er dan van het vertrouwen terecht dat Abraham voorheen in die beloften heeft gehad? Voelt u dat aan, luisteraar? Dat is de hevigheid waarmee deze beproeving op Abraham valt. Het is niet alleen voor hem als vader een nachtmerrie, maar ook als gelovige, als worstelaar met de belofte, als iemand die bij het horen van dit bevel van God zijn eigen zaligheid ziet wankelen. Want Abraham moet ook door het werk van Christus zalig worden. Hij heeft de dag van Christus van verre gezien, zal later worden gezegd. Maar als nu de lijn van Isaac doodloopt, dan kan er nooit een verlosser geboren worden die voor Abraham's zonden zal betalen. Zo staat er veel op het spel. Zo staat alles op het spel. En Abraham heeft, zo lijkt het, reden te over om met Asaf te klagen. Zouden zijn beloftenissen verder haar vervulling missen? Vruchteloos worden afgewacht, van geslacht tot geslacht? Een zware beproeving. En ik gebruik met opzet dat woord, beproeving, hoewel in Genesis 22 een ander woord wordt gebezigd. Het woord verzocht. Dat is overigens ook het woord dat in het 17e vers van Hebreeën 11 terugkeert. Toch moeten we dat woord hier verstaan in de zin van beproeven. Jacobus schrijft namelijk in zijn zendbrief dat God mensen niet verzoekt in de zin zoals de duivel dat doet. Die probeert mensen ten val te brengen. Op die manier is God nooit met mensen bezig. Maar als hij Abraham verzoekt, zoals het hier beschreven staat, dan is het een test. Zoals jongelui in de winter wel eens proberen of het ijs op de sloten al sterk genoeg is om op te staan. Dan stampen ze er met hun voet op. Zou het wel houden? Het is natuurlijk een uiterst zwak beeld, maar iets dergelijks doet de Heere ook met Abraham. Hij beproeft zijn eigen werk in Abrahams leven. Of het wel houdt. Of het houden zal voor de eeuwigheid. Daarbij kun je zeggen, zo hevig als de beproeving in Genesis 22 was, wordt ze nooit meer. Wat God van Abraham eiste, vraagt hij nooit meer van iemand op deze manier. Toch gaat God ook vandaag in het leven van zijn kinderen door met het uittesten van zijn eigen werk. Wat God daarmee voor heeft? Hij weet immers toch wel wat van zijn maaksel zij te wachten. En dat geldt toch niet alleen van het werk van zijn handen in de schepping, maar ook in de herschepping. God weet toch wel of het houdt. Toch heeft God er een bedoeling mee. alle voorzichtigheid zou ik vanavond willen zeggen dat er minstens 4 bedoelingen in een geloofsbeproeving kunnen schuilen. Allereerst wil beproeving leiden tot verootmoediging. Want in beproevingen blijkt precies hoe een mens in elkaar zit. En wanneer we dan van Abraham lezen hoe hij gereageerd heeft op dat ontzettende bevel, zo gehoorzaam, zo vol vertrouwen, kunnen we ons daaraan spiegelen? Of moet je zeggen, als ik nog eens beproefd word, dan hoeft het niet eens zo'n zware beproeving te zijn, maar dan ben ik toch al gauw opstandig. Ik sta al snel met mijn vuisten omhoog. Moet dat niet klein maken? Is dat niet leerzaam om jezelf eens een keer tegen te komen als het moeilijk wordt en te merken wat je bent? Een nietig, bovendien zondig mens. In de tweede plaats gebruikt God beproevingen ook om zijn genade en troost heel kennelijk te doen ervaren. Want behalve dat God merkt wat hij aan de mens heeft en dat de mens merkt wat hij zelf waard is, mag omgekeerd ook ervaren worden wat de mens aan God heeft. En je merkt eigenlijk in de beproeving pas goed wat je aan je geloof hebt. Spurgeon zegt ergens: daarom moet het geloof ook beproevingen ondergaan, want het geloof is als een schip. Een schip wordt niet gebouwd om op het droge te liggen, maar om in het water te varen en om desnoods in een storm de zee te doorklieven. En dan moet dat schip tegen een stootje kunnen. Op een andere plaats vergelijkt Spurgeon het geloof met een soldaat. Je weet in vredestijd niet wat je aan een soldaat hebt. Maar als het een keer oorlog wordt, dan blijkt wat de man aan kan. Zo mag de gelovige te midden van beproevingen ook tot zijn vertroosting weer eens merken wat genade vermag. Als dat mag gebeuren, werkt de Heere ook aan op nog een derde doel: versterking van het geloof. Zingt de dichter daar niet van? Gij hebt ons voor een tijd bedroefd en ons gelouterd door het lijden, gelijk het zilver wordt beproefd. Jacobus schrijft dat trouwens ook. Hij schrijft dat de beproeving van het geloof lijdzaamheid werkt. Lijdzaamheid, geduldige volharding. Uiteindelijk, en dat zou ik dan als vierde doel van beproevingen willen noemen, leidt het ook tot de verheerlijking van Gods naam. Luisteraar, weet u van de strijd en van de stormen die het geloofsleven kan meemaken? Dan weet u ook dat genade nooit zo sterk wordt beleefd als juist wanneer het donker is, in een tijd van zielsverzoeking en van strijd. Waarom doet God dat dan? Omdat hij altijd aanwerkt op zijn eigen verheerlijking. En desnoods, en ik zeg dat heel voorzichtig, want dat ligt heel teer, maar desnoods ontneemt de Heere aan zijn kinderen wel eens iets, opdat ze hem mogen overhouden. Dat acht hij nodig. Want hoe zitten die kinderen van God in elkaar? Ze hebben altijd weer de neiging om zich in plaats van op God zelf te richten op zijn gaven, om daarin op te gaan. Ook wat de beleving van de zaken betreft. Maar de gaven mogen nooit het zicht op de gever belemmeren. Zou dat ook niet een gevaar geweest kunnen zijn in het leven van Abraham? Toen Isaac er nog niet was, had hij alleen maar een belofte. En wat moest Abraham anders met die belofte doen dan elke keer maar weer met verwachting naar de hemel opzien en vragen om de vervulling ervan? Maar als Isaac eenmaal in de wieg ligt, als Isaac later in de tent speelt. En als Isaac nog weer later met zijn vader meegaat als hij wat ouder wordt, zou het gevaar dan ook bij hem niet hebben kunnen dreigen dat de afhankelijkheid verminderde? En dreigt dat gevaar ook vandaag niet in het leven van geestelijke familieleden van Abraham? Dan kan de Heere wel eens in je leven ingrijpen. En dat kan van alles zijn. Dat hij al begrijp je het op dat moment misschien helemaal niet, opeens de ervaring van zijn genade gaat inhouden en niet meer zo nabij lijkt als eerst. Of dat God opeens de ketting van de duivel laat vieren en hem toestaat om je aan te vallen en om je een knauw te geven. Zo kan God beproevingen zenden om op zichzelf aan te werken. Om alles uit handen te slaan, desnoods echt alles, opdat je hem zelf weer mag overhouden. Thomas Manton, de Engelse puritein die een serie preken over Hebreeën 11 heeft geschreven, tekent bij onze tekst aan: de Heere kan ook ons wel eens met onze Isaac beproeven. En daarmee raakt Manton een heel pijnlijk onderwerp aan. Maar hij zegt het niettemin dat het nog wel eens zo kan zijn dat er dan een geliefd pand afgestaan moet worden, opdat de Heere alleen overblijft. Of dat het dan kan gebeuren dat God je als het ware een mes in handen geeft en zegt: jij hebt zo'n sterke geldingsdrang, maar dan moet jij leren om zelfverloochening te beoefenen. Nou heb jij in je hart zo'n sterke boezemzonde, maar hier is een mes. Wie is de belangrijkste in je leven? Zo moet het geloof gelouterd worden. Het zou ijdel zijn om te denken dat wanneer een mens maar genade heeft ontvangen, hij in één keer klaar is voor de hemel. Het moet komen tot datgene waar de schrijver van Hebreeën 11 voortdurend op wijst: volhardend vertrouwen op de Heere alleen. Wat een diepe les is het. Om dwars tegen allerlei tegenslagen en verliezen in, dwars door ziekenhuisopnamen en sterfgevallen en teleurstellingen heen, toch te blijven zeggen: God doet het altijd goed. Dat is toch de les van Genesis 22. Hoe het dan ook mag gaan, God doet het altijd goed. Hij kan mij geen kwaad doen. Hij wil mij met alle goeds omringen, alle kwaad van mij weren of voor mijn best wil aanwenden. Dan kun je 1000 keren doopsformulier hebben gelezen. Maar om dan die ene zin te leren, dat is een hele les. Of ten mijnen beste keren wil. Om dat gelovig na te zeggen en na te blijven zeggen in volhardend vertrouwen. Als het daarover gaat, vertelt zowel Genesis 22 als Hebreeën 11 ons dat Abrahams geloof de proef glansrijk heeft doorstaan. Hij heeft volhard in zijn vertrouwen op God. Dat deed hij trouwens niet voor het eerst. Het was niet zijn eerste beproeving. Want vanaf het moment dat God Abraham riep uit Ur, heeft hij nogal wat beproevingen gehad. Kleine en grote. Belangrijke en minder belangrijke dingen die hij kwijtraakte, die hij los moest laten. En waarbij hij blindelings moest gehoorzamen aan het woord van de Heer. Maar Abraham heeft zich daarin mogen oefenen. Zo werd hij een beproefd gelovige. John Owen, ook een Engelse puritein, zegt in zijn verklaring van Hebreeën 11 dat je daarom wel vaker ziet dat gelovigen het juist op het eind van hun leven zwaar te verduren krijgen. omdat God weet wat ze aankunnen. Omdat hij ze geoefend heeft om uiteindelijk die zwaarste beproeving te doorstaan. Beste luisteraar, dergelijke opmerkingen bevatten voor ons ook een waarschuwing. Als er oefening nodig is om te leren volharden in vertrouwen, zou het geen goed teken zijn als we bij de minste of geringste verzoeking of beproeving meteen geneigd zijn mee te gaan. Als er nooit gestreden wordt, altijd toegegeven wordt, dan is er op zijn best sprake van een zwak geloof. Maar misschien is er wel helemaal geen geloof. En de zekerheid van het geloof wordt zo ook niet verkregen. Denkt u daaraan, als u beproefd wordt, als de verzoeker komt om je op zijn zeef te nemen, als de zonde je toelacht, wie altijd maar meegaat, zal nooit zekerheid van het geloof kennen. Dat wordt alleen door de strijd heen verkregen. Als ik merk wat ik aan mijn God heb en wat zijn genade vermag. Abraham heeft zich dus mogen oefenen. Daarom blijkt zijn geloof in Genesis 22 volharding te kennen. En zijn vertrouwen is bewonderenswaardig. Er zijn verschillende momenten aan te wijzen in dit hoofdstuk waarop dat duidelijk blijkt. Op het moment bijvoorbeeld als Gods bevel klinkt en Abraham zwijgt. Zonder tegen te spreken, zonder te vragen of te klagen, gaat hij de ezel zadelen. En verderop, in Genesis 22, als ze inmiddels de bergen naderen en aan de voet van de berg Moria komen, horen we Abraham zeggen, als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen wij tot u wederkeren. Wij, zegt hij, Isaac en ik. En als Isaac onderweg naar boven vraagt hoe het allemaal zal gaan, hoor je weer dergelijke taal. Dan gaat Abraham er volgens vers 8 ook van uit dat ze samen terugkeren. Want hij zegt, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zegt hij dat om er vanaf te zijn? Is het een smoes? Nee, het is geloofstaal. Abraham is al die tijd bezig alle dingen gelovig aan God over te laten. En dat blijkt ook uit de afloop van deze geschiedenis. Als die twee de top van de berg bereikt hebben, als het altaar is opgericht en Isaac gebonden boven op het altaar ligt, en Abrahams mes glinstert in de zon om het op zijn zoon te laten neerkomen, dan gaat hij tot het allerlaatste moment door in het gehoorzamen aan het woord van God. Dan moet de Heere eraan te pas komen en hem een halt toeroepen. Abraham, Abraham. Het spant erom. Het is echt op het allerlaatste moment. Hij staat klaar om toe te slaan en God houdt hem nog net tegen. Abraham, Abraham. Maar Abraham zelf was gewillig gemaakt om tot het uiterste te gaan in het gehoorzamen van zijn God. Als we dan kijken naar onze tekst in Hebreeën 11 vers 17, begrijpen we die woorden nu nog beter. Want eigenlijk klopt het voor ons gevoel niet dat er staat dat Abraham zijn zoon heeft geofferd. In de grondtekst staat dat trouwens heel nadrukkelijk. Hij heeft het gedaan. Dat klinkt in het Grieks heel definitief. Dat is iets onomkeerbaars. Als je dat hoort, zou je denken dat er aan het eind van Genesis 22 van Isaac slechts een hoopje as overgebleven is. Maar dat was toch niet zo? Het was eigenlijk toch zo, zegt onze schrijver. In zijn hart had Abraham alleen maar een hoopje as over. En hoe de Heere in de toekomst zijn beloften waar zou maken, wist Abraham ondertussen ook niet. Maar dat hij moest offeren, stond vast. Dat Abraham zich zo aan God had overgegeven, moet die nacht al zo geweest zijn. Voordat hij zijn ezel ging laden en met dat gezelschap naar de berg afreisde. Dat was in elk geval iets geweest, wat de Heere in zijn hart had gezien. Wat is dan een van de diepe lessen van onze tekst, beste luisteraar? Dat die gezindheid van het hart door God wordt gewaardeerd als de daad zelf. Wat is dat een troost, als je geestelijk gesproken wel tot allerlei daden zou willen komen, maar met Paulus moet zeggen, het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Wel een begeerte om anders te leven, maar tegelijkertijd zoveel lek en gebrek. Deze geschiedenis zegt, er is een God die het hart aanziet, die een volk overhoudt dat zichzelf gaat verfoeien, omdat ze zo ver niet komen als ze wel zouden willen, maar ook een volk dat wel eens mag zingen, beproef vrij van omhoog, mijn hart dat voor uw oog, alwetende, steeds open lag. Daarom kon God Abraham ook tegenhouden, toen hij klaar stond om te doen wat hij al in zijn hart besloten had. God zegt het zelf aan het einde van de geschiedenis. Nu weet ik dat gij God vrezende zijt en uw zoon, uw enige, van mij niet hebt onthouden. Isaac was reeds van harte aan hem afgestaan. Omdat Abraham zich aan de ene kant aan het bevel van God had onderworpen en zich aan de andere kant toch ook aan de belofte van God bleef vastklampen. Allebei. En die beide zaken moeten ook wij leren. En hoe het allemaal zou moeten? Abraham heeft er ongetwijfeld over gepiekerd toen hij dacht aan de belofte die er lag en die op niets dreigde uit te lopen. Maar hij mocht dat aan de Heere overlaten. Dat is het voorbeeld dat de Vader der gelovigen aan zijn kinderen heeft nagelaten. Aan de Hebreeën bijvoorbeeld, mensen die ook natuurlijk kinderen van Abraham geweest zijn. Maar ook aan zijn geestelijke nazaten, in het Nederland van de 21ste eeuw. Hoe hield Abraham het vol om in zo'n weg volhardend te vertrouwen? Het was een zaak van genade. Die geloofsovergave werd hem door God geschonken. Paulus zegt ergens over beproevingen en verzoekingen, God is getrouw, die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt, maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen. Dat is ook het geheim van Abrahams volharding geweest. De ondersteunende genade van God, die zijn kinderen vasthoudt. Het kan zijn, luisteraar, dat u dat een te mooi antwoord vindt. Wel theologisch verantwoord en bijbels onderbouwd, maar is er niet meer te zeggen? Hoe heeft Abraham dat nu persoonlijk beleefd, dat hij kracht vond om op weg te gaan naar Moria? Kijk dan nog eens naar de tekst, vers 18. Daar lezen we wat Abraham heeft gedaan toen hij Gods opdracht had gekregen. Toen heeft hij niet zozeer met allerlei mensen om zich heen overlegd over de situatie. Dat begrijpen we ook wel. In de diepste crises van het leven praten we niet 100 uit, dan keert de mens in tot zichzelf. Maar terwijl Abraham tot zichzelf inkeerde, heeft hij volgens deze schrijver overlegd. Dat betekent dat hij innerlijk geworsteld heeft en wel met twee dingen. Enerzijds het bevel, anderzijds de belofte. Die twee dingen die beide van God afkomstig waren en elkaar ondertussen lijnrecht tegenspraken. Aan de ene kant klonk het, dood uw zoon. En aan de andere kant, Isaac moet blijven leven. Er zijn moderne theologen die ons graag willen doen geloven dat de Bijbel vol tegenstrijdigheden staat. Ze brengen duizenden met hun gedachten aan het wankelen. Maar Abraham had er echt een. Een tegenstrijdigheid waar hij niet uitkwam en waar hij ook geen antwoord op had. Die twee dingen kon hij niet bij elkaar krijgen. Toch ging hij met die twee dingen in zijn hart 's morgens de ezel laden en naar de berg. Hoe kon dat? Hoe kon hij met die onverdraaglijke spanning op pad gaan? De schrijver verklaart ons het geheim. Abraham heeft bij het worstelen met die onverklaarbare tegenstrijdigheid weer eens zicht gekregen op God zelf. En dat kan ineens zo'n ruimte geven in benauwdheid, als je dat mag ervaren ook vandaag. Te midden van allerlei vragen, weer eens te mogen beseffen wie God zelf is. Abraham mocht in het bijzonder zicht krijgen op wie God in zijn almacht is. En toen hij daarover nadacht, toen hij zich omdraaide in zijn tent en de slaap niet kon vatten in die laatste nacht, toen zei hij bij zichzelf, als God dan zo machtig is, zoals ik hem al heb leren kennen, dan is hij zelfs in staat om Isaac uit de dood terug te halen. U voelt wel aan, luisteraar, dat dat geen simpel rekensommetje is. Dat is een worsteling. Abraham had nog nooit iets dergelijks gezien of gehoord. Het was nog nooit gebeurd ook dat een dode weer levend werd. Maar Abraham heeft zoveel vertrouwen in zijn God, dat hij boven het dilemma uitstijgt en op de Heere zelf ziet. En dan zegt hij, hij kan het. Ik weet niet hoe het zal gaan, maar ik weet wel dat hij een belofte heeft gegeven en daarom kan het. Abrahams geloof gelooft het onmogelijke. Vandaar dat ik eerder durfde te zeggen dat het geen grootspraak was toen Abraham tegen zijn knechten zei, wij zullen terugkeren. En dat het geen smoes was toen hij tegen Isaac sprak over het lam waarin de Heere zelf zou voorzien. En de spanning die hij nochtans in zijn hart voelde, werd opgelost toen de stem die hij eerder gehoord had weer klonk. Abraham, Abraham. Maar vooral toen Abraham vervolgens omkeek en in de struiken de plaatsvervanger zag. Onze tekst zegt het zo mooi en tegelijk zo diep. Toen kreeg hij Isaac bij gelijkenis weer uit de dood terug. Bij gelijkenis. Daarin mag u niet alleen lezen bij wijze van spreken. Het woord dat daardoor de schrijver gebruikt wordt, duidt nog meer aan. Het was ook een voorbeeld van iets dat nog komen zou. Nee, dan gaan we niet meer dingen in de tekst leggen dan dat Abraham heeft geweten en gezien. Maar toch zien we dan een lijn lopen naar het Nieuwe Testament. Als we lezen hoe God zijn kind Abraham niet beschaamt in zijn geloof, maar een plaatsvervanger in de plek van Isaac geeft om te sterven, dan ziet u toch met mij ook een lijn lopen. Van die ram in de struiken naar die andere plaatsvervanger. en van die ene vader met zijn zoon die de berg opgaan, naar die andere vader en zoon die ook een keer samen de heuvel op moesten. En toen die vader zijn hand ophief met het mes van zijn oordelen, was er geen stem die zei, stop. Toen was er geen borg voor de borg, schreef een uitlegger treffend. Geen plaatsvervanger voor de plaatsvervanger. Opdat Abraham, Isaac en al Gods kinderen door Christus borgwerk zalig zouden kunnen worden. Luisteraar, als we daar zicht op krijgen, kan een mens het in feite niet meer maken om in wegen van druk en beproeving te roepen, God is een harde God. Hoe begrijpelijk naar menselijke maatstaven dat ook mag zijn, maar dat geluid moet op Golgotha verstommen. En als je met Abraham zicht krijgt op de Heere en op zijn deugden die verheerlijkt werden aan het kruis van Christus, dan kun je ook niet meer zeggen, God doet het vast verkeerd in mijn leven, want ik begrijp hem niet. Nee, dan zegt het geloof dat in Abrahams offer naar voren kwam, de Heere is toch goed. Of ik het nu goed heb of niet, of ik het voel of niet, of ik in het licht wandel of in de duisternis loop. Hij is goed en hij doet het goed. Altijd. En hij zal het goede in nood of dood niet onthouden aan degenen die in oprechtheid en in volhardend vertrouwen voor hem leven. Amen.
Tot zover dus de Bijbelstudie van dominee Van der Zwan, maar u hebt de gespreksvragen nog te goed die er elke keer in het boekje Volhardend Vertrouwen bijvermeld zijn en dat is heel handig, maar ook wel moeilijk, want in de regel selecteer ik er 2, maar dat lukte me deze keer echt niet. Ik heb er 3 voor u. De eerste, kunt u onder woorden brengen wat het verschil is tussen een verzoeking en een beproeving? Nou, daar kunt u ook de Bijbel bij gebruiken, Matthäus 4, vers 1 tot 11. En Hebreeën 12, vers 6 tot 11. Dus Matthäus 4, 1 tot 11. En Hebreeën 12, 6 tot 11. Het verschil tussen verzoeking en beproeving. De tweede vraag. Jacobus zegt ergens, wederstaat de duivel en hij zal van u vlieden. Het staat in Jacobus 4, vers 7. Heeft deze tekst iets te zeggen voor de praktijk van ons leven? Wederstaat de duivel en hij zal van u vlieden. En dat dan toegepast op de praktijk van ons eigen leven. En de derde vraag bij deze Bijbelstudie. Hoe komt het dat mensen in onze tijd God zo gemakkelijk ter verantwoording roepen en zelfs verwijten maken? Hoe zou dat komen? Tot zover de vragen over dit gedeelte van de Bijbelstudie over Hebreeën 11. Bij leven en welzijn volgende week het testament van de patriarchen, Hebreeën 11 vers 20 tot 22. Dan hoopt dominee Van der Zwan de Bijbelstudie over Hebreeën 11 voort te zetten met het testament van de patriarchen. En nu hebben we nog tijd voor Psalm 42, de versen 4 en 5. Ik wens u een hele goede avond en graag tot volgende week maandag bij de Bijbelstudie.